Goedemorgen. Goedemiddag. Dat mag ik vanmiddag nog een keer zeggen bij de dienst van 16:30. Dat duurt nog even, dat klopt. Maar toch, bijzonder om vandaag in 3 diensten te mogen dienen. Jullie zijn de tweede. En ik hoop dat jullie een goede ochtend hebben. We gaan samen Gods woord openen. We gaan kijken naar wat hij ons te zeggen heeft. En ja, ik wil maar zeggen dat ik dankbaar ben voor Gods nabijheid nu al bij ons. In de liederen die geklonken hebben, in de stilte en in het luide zingen samen bij hem komen. We gaan samen lezen uit Matteüs hoofdstuk 20. Daar komt hij aan. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen: "We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, en die zullen hem bespotten, gezelen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood." Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze wierp zich voor hem neer om hem om een gunst te vragen. Hij vroeg haar: "Wat wilt u?" Ze antwoordde: "Beloof me dat deze 2 zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts van u en de ander links." Maar Jezus zei hun: "Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?" "Ja, dat kunnen wij," antwoordden ze. Toen zei hij: "Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd." Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het de beide broers kwalijk. Tot zover. Je zou iets moois kunnen zien in het geloof van deze moeder. Dat ze bij Jezus komt vragen om 2 tronen voor haar zonen moet betekenen dat ze er vast van overtuigd was dat Jezus dat koninkrijk binnenkort zou vestigen. Maar het is ook mogelijk dat de 2 zonen gezegd hebben: "Mam, als jij nou naar Jezus toe gaat en het hem vraagt, dan is de kans misschien het grootst dat hij ja zegt." Zij willen de ereplaatsen in dat koninkrijk en willen die nu vast reserveren, als een handdoekje over het zwembadstoeltje. En Jezus zegt ook ja op een bepaalde manier, maar hij voldoet niet 1-op-1 naar hun verzoek. En het ja dat Jezus wel zegt is misschien heel anders dan ze bedacht hadden. Ze zijn op weg naar Jeruzalem. Daar begon dit gedeelte mee. Jezus neemt zijn 12 discipelen apart. Ook deze 2 zonen van Zebedeus waren daarbij. En vertelt in, zou je toch zeggen, duidelijke taal wat er te gebeuren staat. Jezus zal in Jeruzalem veroordeeld worden, uitgeleverd, mishandeld en gekruisigd. En ook opstaan. Maar uit al die informatie lijken de discipelen maar een klein deel te onthouden. Een heel klein deel. We zijn onderweg naar Jeruzalem. Het is bijna zover, denken ze. Dat moet betekenen dat we de Romeinen gaan verjagen. Jezus zal zijn koninkrijk gaan vestigen in en vanuit Jeruzalem. En nu moeten wij snel zorgen dat wij dan ook de beste plekken bij hem hebben. Het zijn Jacobus en Johannes, de 2 zonen van Zebedeus, die concreet met hun vraag en met hun moeder naar Jezus toe gaan. Maar alle discipelen waren bezig met wie er onderling van hen de beste was en wie er straks de beste positie zou krijgen. De andere leerlingen namen het de beide broers kwalijk, staat er. Maar waarschijnlijk was dat niet omdat ze het een onfatsoenlijke vraag vonden. Waarschijnlijker is dat zij dachten: "Die 2 zijn ons straks voor, zeg. Dat moet niet gebeuren." Jezus zal die 2 stoelen niet nu al beloven aan iemand. Dat zegt hij. "Het is niet aan mij om dat te bepalen," zegt hij zelfs. Maar het is goed om te kijken naar wat Jezus wel belooft. Want hij doet een belofte. Hij zegt eerst nog in vers 22... "Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?" "En ja, dat kunnen wij," antwoorden ze. Wat een bravoure. De 2 zonen aarzelen geen tel. "Natuurlijk kunnen we die beker drinken. Gaan we doen," Op ons kunt u rekenen. Misschien snapten ze wel dat Jezus iets bedoelde met die beker. En dachten ze, ja, elke revolutie gaat waarschijnlijk wel met het nodige actie en geweld misschien wel gepaard. Maar ze stonden niet stil, niet echt, bij wat die beker betekende. En toen zei Jezus, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. En die woorden zouden voor hen en misschien wel voor ons alarmerend kunnen zijn. Wat de discipelen niet doorhadden of niet onder ogen wilden zien, is dat die beker van Jezus daar niet een overwinningstrofee was. Niet direct. Hij zal echt naar Jeruzalem gaan om een beker vol gramschap te drinken, zoals dat in sommige vertalingen wordt gezegd. Hij zal echt al dat genoemde lijden in Jeruzalem moeten ondergaan om te overwinnen. Het is die beker waarvan hij zelf nog vertwijfeld straks zal bidden in Gethsemane. Als het mogelijk is, laat die aan mij voorbij gaan. Maar uw wil geschieden. Hebreeën schrijft, om de vreugde te bereiken die voor hem in het vooruitzicht lag, heeft hij het kruis gedragen en de schande aanvaard. Maar de discipelen hier zeggen overhaast ja, zonder na te denken over wat ze aanvaarden. Jacobus en Johannes en de anderen hebben een bepaald beeld gevormd over hoe dat in Jeruzalem eruit gaat zien. En daar willen ze niet vanaf worden gebracht. Dat er vreugde in het verschiet lag, dat stond voor hen voorop. En zij wilden het liefst nu al een voorschot nemen op die vreugde. Ze wilden het liefst nu al een garantie op die glorie. En dan is de reactie van Jezus haast onheilspellend. Hij belooft hen niet dat ze die unieke ereplaatsen zullen krijgen, dat er een naambordje hier en één daar ligt. Wat hij wel zegt, is dat ze inderdaad die beker zullen drinken. Waar ze nu vol bravoure ja op zeggen, dat zullen ze inderdaad te verduren krijgen. Ook zij zullen proeven van wat Jezus te wachten staat. En dat gebeurt ook in hun latere leven. Juist wanneer de discipelen, de apostelen dan over Jezus gaan verkondigen, maken ze het mee. Onterechte veroordeling, spotternij, mishandeling, geesteling en de dood. Jacobus was de eerste van de apostelen die stierf. En nog wel in Jeruzalem. Jezus zegt, jullie zullen inderdaad van mijn beker drinken. Hij doet met zoveel woorden een belofte bijna van lijden. Maar dat willen bij de discipelen niet in hun hunkering naar vooraan staan. Ze negeerden dat die beker er was. Ze onderschatten hoe diep die was. En ze overschatten hun eigen vermogen om het aan te kunnen. Kijken wij misschien soms ook zo naar discipelschap? Naar het leven in de voetsporen van Jezus? Je kunt denken, als ik hem volg en hij is de koning der koningen, dan kan het niet anders of ook ik heb een glansrijk bestaan zonder krasjes. Ik dien een koning met oneindig grote schatkamers, vrijgevig bovendien. We geloven toch dat hij een goede, gevende God is, of niet? Nou dan, doe mij dan maar wat van die rijkdom. Kom maar op, keer het maar uit en doe het liefste nu. Maar Jezus belooft iets anders voor de tijd van nu. Aan die discipelen die glorie komen claimen. Ik ga naar Jeruzalem, zegt hij. Ik zal die beker drinken. En ook jullie zullen ervan drinken. Uit mijn beker zul je drinken. Dat is niet zomaar een drankje doen met Jezus. Dat is niet zomaar, dat kunnen wij wel. Met onze bravoure denken we misschien dat we zijn voetspoor wel willen volgen, achter Jezus aan. Maar dat spoor leidt langs Golgotha naar het geopende graf. En we zijn soms geneigd dat te willen negeren, ontkennen of onderschatten. Of laat ik het bij mezelf houden. Ik overschat mijn eigen kracht, maar al te snel. Geestelijke kracht en ook gewoon fysieke kracht. Stom voorbeeld, maar een tijdje geleden gingen we bij ons thuis een kozijn vervangen. De achterpui. Bij de achtertuin. Heel groot raam, raam uit één stuk, enkel glas, was al wat oud. We hadden het heel gelaten tijdens de verbouwing, maar kwamen erachter, het kozijn is rot. Dat glas moet er toch echt uit. We hadden een nieuw kozijn al geregeld, besteld. Dat zou de volgende dag komen. En nu was ik daar samen met mijn schoonvader, Annemiek was er ook bij, om de oude ruit eruit te halen en het oude kozijn weg te slopen. Dus wij maken dat glas los in de sponningen. En ik denk, ja, morgen komen ze met dat tweede kozijn. Dat moet dus gaan gebeuren vandaag. En ik dacht ook, dat komt wel goed. Ik heb in de afgelopen tijd een beetje gesport. We hebben verbouwd. Ik kan inmiddels wel het een en ander tillen. Dit gaat lukken. En toen zetten we die zuignap op dat raam. Ik pakte hem met beide handen beet. We hadden wat houten balkjes klaargelegd op de grond om daar die ruit op te laten zakken en hem daarna weg te kunnen schuiven. En met dat ik aanzet om dat ding eruit te tillen, denk ik, gaat dit eigenlijk wel goed? Het was een enkel glas ruit van 180 kilo. Met z'n tweeën. En toen pas merkte ik hoezeer ik me schrap moest zetten om dat ding überhaupt in beweging te krijgen. Om hem op te kunnen tillen, en dat is nog maar één ding, daarna moest hij gecontroleerd naar beneden. Ik dacht, dit gaat fout. Het ging gelukkig goed. Mijn schoonvader heeft gelukkig ook de nodige spierkracht in huis. We konden het samen doen en we kregen dat ding neergezet. Annemiek hielp om hem vervolgens achter het huis te brengen en daar veilig te laten staan. Maar het kostte veel meer kracht dan ik vooraf had gedacht. En daarna dacht ik vooral, hoe heb ik zo makkelijk kunnen denken dat dit wel even te doen zou zijn? En op geestelijk gebied, het gebied van geloof, is het niet anders. Ik kom al best wat jaren in de kerk. Ik groei langzaam maar zeker in geloof en in kennis over de Bijbel. En dat is een zegen. Maar dan zet ik het nieuws aan. Hoor ik week op week, dag op dag, over honger en oorlog, dood en verderf. En dan kan je denken, zet dan dat nieuws uit, maar het stopt niet daar. Om me heen en op mijn werk hoor ik verhalen over mensen die het moeilijk hebben. Over gezinnen die uit elkaar vallen. Van mensen die het leven op de rit hadden en nu is het een puinhoop. Of gezinnen die nog steeds alles op de rit hebben. En het ziet er allemaal prima uit. Maar ook daar onvervulde verlangens. Mensen jonger en ouder die zo graag een kindje hadden gewild. Of die een kindje hebben verloren. En soms brengt dat soort dingen mijn geloof in beroering. Want ik denk, waarom gebeurt dat? Waarom gebeurt dat hen? Waarom gebeurt dit overal? En wat voor de momenten dat ik het zelf moeilijk krijg. Dat het niet wil lukken. Dat het niet gaat zoals ik het had verwacht. Dat het ook mij zou kunnen overkomen. Ziekte. Relatiestress. Dood. Ik heb niet genoeg aan een geloof dat geen ruimte laat voor lijden. Ik heb niet genoeg aan een geloof waarin geen plek mag zijn voor lijden. Een geloof dat me alleen maar vooruitgang en voorspoed belooft, dat laat me berooid achter op het moment dat ik zelf een beuk krijg en op de grond lig. Want wat heb ik dan? Wat heb ik dan nog? Het geloof dat Jezus ons leert is geen pijnloos geloof. In liefde droeg hij de diepste pijn. Die beker moest en zou hij drinken. En ik wil verwondering met jullie delen, Mozaïek, en daarover spreken over hoe groot die liefde is. Gods liefde, Jezus liefde. Dat hij alle zonde en alle pijn samenpakte en droeg voor ons. Maar ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat in het volgen van Jezus, in het lopen in zijn voetspoor, er lijden op onze weg kan liggen. Misschien ziet dat er anders uit, op verschillende plekken, bij verschillende mensen. voor sommige delen van de wereld, broeders en zusters in andere landen, ziet dat lijden in het navolgen van Jezus er anders uit dan voor ons? En ik wil het ene niet groter aanslaan dan het andere of het andere kleiner maken dan het is. Maar het is niet uitgesloten, niet onmogelijk, niet onwaarschijnlijk dat het ook jou en mij overkomt. Dat we het mee gaan maken. De weg van Jezus naar de glorie leidde langs Golgotha. Naar het graf. Maar dat graf is wel geopend. Het is belangrijk om te beseffen dat er lijden in zijn beker zit. Dat er lijden op onze weg kan komen wanneer we hem volgen. Maar zijn lijden leidde tot leven. Jezus ging aan dat kruis, doorstond de martelingen, de razernij van de mensen en het drukkende gewicht van de zonde en hij overwon. En in dat offer ligt grotere genade dan ik me kan voorstellen. Dat offer bracht hij voor mij. Dat offer bracht hij voor jou. In zijn kracht in gehoorzaamheid ligt een kracht die zelfs de dood niet aankon. Het definitieve einde was niet definitief meer. De beker is leeg. Het is volbracht. En in zijn volbrengen kan ook jij het volbrengen. In zijn overwinning ligt onze overwinning. Zijn overwinning op zonde en dood maakt niet dat wij vervolgens alle pijn in het leven kunnen ontwijken of ontlopen. Zijn overwinning op zonde en op dood maakt dat in zijn naam ook wij alles kunnen overwinnen. Omdat hij het gedragen heeft. We kijken misschien vandaag daarmee naar een bittere eerste belofte. Iets dat klinkt als een onheilsvoorspelling. Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Een beker waarin lijden zit. Maar het is niet het enige wat Jezus belooft. En het is niet de enige beker die hij belooft. Laten we verder lezen, iets verderop in Matteüs. Wanneer Jezus aan de maaltijd zit voordat zijn tijd gekomen is, vlak daarvoor. Lees maar mee in Matteüs 26. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood. Sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Ze vertrokken naar de Olijfberg. En hier zou ik eigenlijk de preek helemaal opnieuw kunnen beginnen. Want ook hier gebeurt het dat de discipelen vol bravoure zeggen: u verlaten, we zullen u volgen, Jezus. We zullen u volgen tot in de dood en u nooit verloochenen. En opnieuw blijkt dat menselijke overschatten, die bravoure, die bedrogen uitkomt. Maar laten we dat even laten voor wat het is, het menselijk falen. En kijken naar zijn overwinning. Jezus voorspelde eerder dat leerlingen van hem zullen drinken uit zijn beker. Uit de beker van zijn lijden. Maar nu belooft hij dat we ook zullen drinken uit zijn andere beker. De beker van zijn luister. De beker van zijn leven. Dat hij die met ons zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. En hier wil ik even openbaring aanstippen. Daarnet vroeg iemand aan het begin van de dienst aan me: hey, ga jij ook naar die studieavonden van openbaringen? Nee, die zit al vol. Dus ik weet niet of dit vers al is langsgekomen, maar misschien al wel. Openbaringen 19 vers 9, daar staat: zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Jezus zal die donkere nacht van lijden en veroordeling aangaan. Als een lam zal hij worden geslacht. Johannes de Doper, de wegbereider, zou nog zeggen: zie het lam dat voor de zonde van de wereld geslacht wordt. Maar dat offer leidt tot de ultieme overwinning. Het lam zal opstaan en verheerlijkt worden. En het lam haalt zijn bruid. Hij roept zijn leerlingen, jou en mij en u en mij, nu en vandaag, om bij dit avondmaal te mogen zijn. Het avondmaal van de bruiloft van het lam, waar er opnieuw een beker zal zijn. De beker van zijn luister. Paulus schrijft in Romeinen: de Geest zelf verzekert ons, de Geest, dat wij Gods kinderen zijn. Prachtige tekst, kom ik vaak bij uit. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. We moeten die beker, die ene beker, misschien wel aan onze lippen zetten om de andere beker te kunnen proeven. Er is geen weg omheen. Er is geen geloof dat dat overslaat. Maar er is een Heer die ons is voorgegaan. Die het lijden heeft gedragen al. Meer dan wij ons kunnen voorstellen. En die ook ons draagt wanneer het leven bitter is. Daarom schrijft Paulus ook terecht: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. En Paulus schrijft aan een groep christenen die met vervolging te maken had. Natuurlijk. Misschien op een andere manier dan wij meemaken of jij in jouw leven. Maar hij schrijft het ook voor jouw leven. Ga je nu door een tijd van lijden heen, of al heel lang? Ik weet niet hoe diep die beker is, ik weet niet hoe vol die is. Maar ik weet wel met Paulus dat het lijden van nu, hoe groot en diep het ook is, in geen verhouding staat tot de luister die je straks mag genieten. Ik wil de band naar voren vragen, of misschien zijn ze al onderweg. Ik zie een deur dichtgaan. Mozaïek. Er komt iets moois aan. Er komt een maaltijd aan. Nu al mogen we leven in de kracht en in de genade van zijn overwinning. Maar er komt een maaltijd aan. En wij zijn allemaal uitgenodigd. Ook jij bent uitgenodigd. Er komt een bruiloftsmaal in het koninkrijk waar Jezus de vrucht van de wijnstok opnieuw zal drinken. Met zijn leerlingen. Met zijn bruid. Met al diegenen die in dit leven, in zijn voetspoor, de nacht doorgaan en overwinnen in zijn naam. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Zometeen leidt het team ons in een lied waarin we bidden: Heer, leer ons volgen, ook als het alles kost. Gods liefde is zo kostbaar. Hij achtte jou en uw leven zo kostbaar. En ook het leven in navolging van hem kan kostbaar zijn. Iets kosten. Laten we samen bidden en zingen voor de kracht om hem te volgen. Ook als het alles kost. Maar weet dan ook dat wanneer het kostbaar is, dat Jezus je nog steeds ziet. Dat de Vader je nog steeds in zijn hand houdt. En dat er luister aankomt. Leven aankomt. Een gloriekrans van overwinning voor iedereen die in zijn naam overwint. Mozaïek, wil je die beker drinken? de beker van zijn lijden en de beker van zijn luister? Binnenkort, met Goede Vrijdag, wanneer we in deze kerk en er in heel veel kerken avondmaal gevierd wordt. En straks in het koninkrijk, wil je die uitnodiging aanvaarden?